uit het evangelie volgens Marcus. Een Melaatse kwam bij hem en smeekte: "Als gij wilt, kunt gij mij reinigen." Door medelijden bewogen stak Jezus de hand uit en raakte hem aan. En hij sprak tot hem: "Ik wil, word rein." Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.
Vrienden, op deze zondag komen we in het eerste lezing een fragment tegen uit het boek Leviticus uit het Oude Testament. Een soort wetboek van het Joodse volk. Allerlei voorschriften, regels en bepalingen. Het lijkt allemaal dor en droog. En toch, lees het eens door. Het is best interessant. Een van de dingen die je daar tegenkomt zijn de voorschriften omtrent reinheid. Dat heeft dikwijls te maken met gezondheid. En denk niet dat dat iets antieks is, want wij kennen dat natuurlijk ook. Denk aan corona met al zijn maatregelen. Goed, reinheid. Zo vind je er allerlei bepalingen, maar onder andere over melaatsheid en huidziekten. Sommige vormen zijn niet alleen dodelijk, maar ook heel besmettelijk. Vandaar dat een melaats op afstand moet blijven. En feitelijk werd die melaatse geheel buitengesloten. Waarom? Ja, je moest het gezonde van het ongezonde gescheiden houden. Dat tref je vaker aan in de Bijbel, dit principe. De zaken niet door elkaar mengen, maar gescheiden houden. Je komt bijvoorbeeld de regel tegen dat je dieren niet met andere soorten moet laten paren. En dat je geen twee soorten zaad op één en dezelfde akker moet zaaien. En Joden moesten zich niet mengen met heidenen. Dit principe geldt ook op geestelijk vlak. Geestelijke reinheid, grenzen stellen. En de belangrijkste grens is die tussen de schepper en zijn schepping. Tussen de schepper en het geschapene. Tussen God en mens. Tussen het heilige en het profane. Als de mens zichzelf tot God verheft, ja, dan gaat het mis. Het duidelijke onderscheid tussen Gods heiligheid en de mensen, dat moet worden gehandhaafd, opdat God zich niet tegen hen keert. Aldus het boek Leviticus. Als een melaatse Jezus nadert, is de hoop niet alleen op herstel van gezondheid, belangrijk uiteraard, maar vooral ook op beëindiging van zijn isolement, dat hij kan terugkeren in de gemeenschap. Onder andere dat hij weer in de tempel mocht komen. En dat betekende heel wat in die tijd. Want ja, zolang de ziekte duurt, is hij onrein en moet hij afgezonderd wonen, buiten de gemeenschap. Maar zie hier het probleem. Hoe kan de ziekte genezen worden als die ziekte, de zieke, op afstand moet blijven? Als hij niet tot een geneesheer kan naderen? En hier is ook een parallel met de zonde. Hoe kan de zonde vergeven worden als hij een afzondering is, als hij geweerd wordt uit de tempel, als Jezus voor hem onbereikbaar is? Dat is trouwens de frustratie van Paulus, als het over de wet gaat. Paulus, die we in de tweede lezing tegenkomen. Want die wet, ja, die laat wel zien wie er wel en niet bij hoort. En wie de overtreding begaat, maar niet de middelen aanreikt om degene die er niet bij horen, er weer bij te betrekken. De wet maakt alleen maar duidelijk dat er een norm is overtreden. Maar wat de weg terug is, terug naar herstel, dat geeft hij niet aan. Je kunt een boefel in de gevangenis zetten, maar je moet er ook iets op vinden dat hij weer terug kan keren. Dat is trouwens iets typisch christelijk. Het verschil tussen de zonde en de zondaar. Haat de zonde, zeggen wij, hou van de zondaar. De maatschappij maakt dat onderscheid nauwelijks. Het geloof maakt hier het verschil. Ja, laten we eens die vraag stellen. Wat maakt het voor verschil om in Jezus Christus te geloven? Hoe kunnen we het verschil zien tussen iemand die gelooft en iemand die dat niet doet? En dat is een belangrijke vraag. Want als de gelovigen en de ongelovigen er precies hetzelfde denken op nahouden en hetzelfde doen, dan heeft het geloof natuurlijk geen enkele waarde. Geloof moet, wil het geloofwaardig zijn, op de een of andere manier het verschil maken en een impact hebben op de manier waarop we leven. Paulus, die geloofde zeker in de centrale rol van het geloof. Paulus, tweede lezing, we horen van hem. Paulus gelooft dat het geloof elk aspect van ons leven moet beïnvloeden. Het moet de manier waarop we lief hebben beïnvloeden, de manier waarop we werken, de beslissingen die we nemen. En Paulus gelooft dat geloof alles wat we doen moet en kan beïnvloeden. Dus nogmaals de vraag, welk verschil maakt het geloof op het gebied van ons leven? De eerste neiging zou kunnen zijn om te zeggen dat het geloof ons betere mensen maakt. Dat weet ik niet, dat betwijfel ik. Ik vind christelijke gelovigen lang niet altijd liefdevoller, rechtvaardiger en vrijgeviger dan niet-gelovigen. Waar zit het dan in? Niet in onze daden, maar in Gods daden. Wat ons anders maakt is niet wat wij doen of nalaten, maar wat we geloven dat God doet. En wat geloven dat God doet? We geloven dat God door de dood en verrijzenis uit de dood van Jezus het kwaad heeft overwonnen. En dat God door Jezus Christus het kwaad blijft vernietigen. En nog altijd werkzaam is in onze wereld. En dat is wat we geloven, dat God aan het doen is. En dat geloven is wat christenen anders maakt. Want dat geloof geeft ons een onwankelbare basis voor hoop. En het is deze hoop die ons onderscheidt. Christenen geloven dat er door de verrijzenis van Jezus reden is om in elke omstandigheid hoopvol te blijven. Christelijke hoop is namelijk niet gebaseerd op onze goedheid of op de wijsheid van politieke of religieuze leiders. Het is niet gebaseerd op de prestaties van wetenschap of verworvenheden van onze cultuur. Christelijke hoop is gebaseerd op het handelen van God. Hetzelfde handelen waarvan wij geloven dat het Jezus uit de dood heeft opgewekt. Christelijke hoop bestaat niet alleen wanneer alles goed gaat. Christelijke hoop blijft aanwezig zelfs als de dingen uit elkaar vallen, als de zaak hopeloos lijkt. En daarom blijven christenen hopen zelfs in het aangezicht van vreselijke ziekte en dood. En zelfs als we aan de rand van oorlog staan, zelfs als de mensen die we vertrouwen ons verraden, of als onze leiders verkeerde en rampzalige beslissingen nemen. Zelfs als we zoveel ellende zien, blijven christenen zoeken naar goedheid en naar redenen om te vieren. Want we geloven dat God nog steeds actief is in deze wereld. U kent natuurlijk de uitdrukking eerst zien dan geloven. En toch, het christelijk geloof draait het om. Christenen zeggen geloof en dan zul je het zien. Geloof en dat maakt dat je anders kunt zien. Omdat we geloven dat God actief is. Omdat we geloven dat God nog steeds betrokken is bij het redden van de wereld. En daarom zoeken we overal naar tekenen van Gods aanwezigheid. En als we met geloof kijken, vinden we het. Als we meewerken aan de genade, zie je dat mensen veranderen. Als je mensen links laat liggen, omwille van wat ze in het verleden misdaan hebben, ja, dan sluit je ze op in het kwaad. Je sluit ze buiten, net zoals je mijn laatste buiten sluit. Hun situatie is hopeloos. En dan verandert een mens ook niet. Maar als je geen kwaad met kwaad vergeldt, als je een onderscheid maakt tussen de zonde en de zondaar, ja, dan zie je mensen veranderen en dat geeft ze hoop. Als je mensen zegent die jou naar het leven staan, ja, dan zie je dat die mensen veranderen. Dat geeft ze namelijk hoop. Als je gelooft en je sterkt met gebed en sacramenten, dan ben je in staat dingen ten goede te keren. Telkens als we ons zelf in een wanhopige situatie bevinden, staan we als melaatse voor Jezus. Net als de melaatse in het evangelie van vandaag is de uitdaging om te geloven dat Christus ons kan genezen. Hoe vinden we zo'n geloof? Hoe ontdekken we de moed om te geloven? Ik vertel graag een verhaal. In de 19e eeuw was er een Duitse kunstenaar, Moritz Retzsch. R-E-T-Z-S-C-H. Zoek hem eens op. Hij heeft een schilderij gemaakt dat schaakmat werd genoemd. En wat laat het schilderij zien? Een jonge man die schaakt tegen de duivel. En het is duidelijk op het schilderij dat het spel wordt gespeeld met wat als inzet, ja, de ziel van de jonge man. In het midden zie je een schaakbord met alle stukken afgebeeld. Aan de ene kant zit de duivel, de andere kant de jonge man. En die is wanhopig, want de duivel heeft zojuist een zet gedaan en zijn koning in de val laten lopen. En die jongeman ziet geen uitweg. Mensen met verstand van schaken hebben naar de opstelling van de schaakstukken op het schilderij gekeken. En inderdaad zijn ze tot de conclusie gekomen: de situatie van die jongeman is hopeloos. Maar let even op, vele jaren later komt een beroemde Amerikaanse schaakmeester, Paul Morphy, die ziet een reproductie van het schilderij. Daar komt hij tegen als hij ergens is bij een feestje in een huis. En omdat Morphy een beroemd schaker is, vragen de gasten om eens even naar dat schilderij te kijken en de situatie van de jongeman te beoordelen. En Morphy kijkt en hij komt tot de conclusie dat de positie van de jongeman, kansloos is. Maar Morphy blijft voor het schilderij staan en na enige tijd begint hij enthousiast te roepen tegen die jongen op het schilderij: geef het niet op, geef niet op, je koning heeft nog één zet. En toen Morphy de verbaasde gasten liet zien dat de jongeman zijn koning naar een bepaald veld kon verzetten en toch een speld kon winnen, iedereen was verbaasd. Het verhaal is populair geworden in religieuze kringen, omdat het wijst op een waarheid in ons geloof. Namelijk, wanneer onze situatie wanhopig is, wanneer onze toekomst onmogelijk lijkt, blijven we mensen van hoop. Want als we als melaatse voor de Heer staan, blijven we geloven dat onze koning altijd nog één zet kan doen.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet, u blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons. Anders u alleen leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen,
Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop,
dat heeft u aan ons beloofd.
heeft een toekomst vol van hoop.
Vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leidt ons door dit leven.